Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
Ik ben Ferdinand Bijzet.
En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Nou ja, goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen.
Ja, we zitten elkaar aan te kijken wie heeft de laatste vragen gesteld. Volgens mij heb jij mij een vraag gesteld de vorige keer. En de vraag die ik jou wil stellen is eigenlijk... Heb jij het idee dat zeg maar onze introotjes waarin we dan ook iets over onszelf of zo vertellen... dat mensen daarop zitten te wachten?
Nou...
We krijgen er weinig reactie op. We hebben het gevraagd, hè?
Ja, geen reactie.
Het zou ook kunnen betekenen dat niemand dit luistert.
Dat zou ook kunnen, maar ik hoor van mensen dat ze luisteren.
Ja.
Maar die zijn dus gewoon te lui om te reageren. Nee, dan mag je niet, zo mag je niet praten over de luisteraar. Nee. Ik heb geen idee of ze erop zitten te wachten. En ik weet ook niet of ik er zelf nog heel erg op zit te wachten om elke keer vragen te bedenken. Misschien moeten we gewoon afspreken dat wij gewoon beginnen met onze podcast. Wat ik wel een keer heb gehoord, is dat sommige mensen zeggen... Tenminste, ik heb één keer gehoord van iemand die zei... Het duurt lang voordat jullie daadwerkelijk met het onderwerp bezig gaan. Dus zo'n vraag is misschien een beetje afleidend.
Ja, omdat je dan heel lang aan het praten bent, zoals we nu eigenlijk alweer aan het doen zijn... voordat we naar het thema gaan. Dus dan gaan we naar het thema, toch?
Ja, dus mocht je wat willen weten, zet het dan even bij Insta... stuur een DM'tje of zet het onder een post van ons... Of neem contact op via de website. Doe iets, mag, voel je vrij.
Ja.
Ja?
Ja. Zo hebben de afgelopen keren aan de hand van een vraag van een luisteraar met reacties daar weer op, hebben we het gehad over hoe krijg je nou een betere relatie met jezelf. We hebben de laatste aflevering gehad over iemand die zei van ja, ik heb eigenlijk wel een flinke hekel aan mezelf. En daar zijn we op doorgegaan. En al nadenken over kwamen we eigenlijk op het thema trauma.
Ja.
En ik heb me laten vertellen dat jij daar, net zoals ik, de laatste jaren best wel veel mee bezig bent geweest.
Mm-hmm.
En het leek mij wel een mooi thema om vanuit waar we mee bezig zijn geweest, dus wat verder te gaan van, hè, wat te verdiepen. Wat is nou trauma? Ik heb het idee dat mensen trauma vaak een heel groot ding vinden.
Ja. Nou, wat ik wel mooi vind, als we het hebben over de vorige aflevering, daar ging het natuurlijk over een pestekel hebben aan jezelf. En daar zei je op een gegeven moment van, ergens is het ook dat je... laat zien aan je ouders als je gedrag van hun overneemt... of eigenlijk hetzelfde misschien wel doet... dat je ze laat zien van ik hou van jullie en ik leer van jullie... of ik doe mijn best om zoveel mogelijk jullie te volgen of zo. En ik zat in de auto over na te denken over... Hey, waar gaan we het vandaag over hebben? En toen besefte ik me ineens van... ik heb naar een documentaire gekeken van Gabor Maté. Volgens mij is dat een Joods... Amerikaanse psychiater. Ik weet niet precies wat
hij is. Joods,
van origine. Maar,
Hongaars Joods.
Yes, dat is het, ja.
The Wisdom of Trauma, heb je die gezien?
Ja, exact. En wat me daarin raakte was het verhaal van een gedetineerde. Ja, hij was al nog in de gevangenis. Die vertelde dat hij eigenlijk door zijn moeder altijd met een bullwhip werd geslagen. Oftewel met een zweep. En dat... Hij zei van ja, dat is niet gek, want of tenminste, dat is eigenlijk wel apart, want zij sloeg mij met de bullwhip, maar haar moeder deed dat ook bij haar. En de moeder van mijn oma deed dat ook bij haar. Mm. En die vrouw werd uiteindelijk door haar slavendrijver op de plantage geslagen, zoiets. Ik weet niet hoeveel generaties dat teruggaat, maar dat ging een behoorlijk aantal generaties terug. En ik moest toen hier aan denken dat ik dacht, dit is dus blijkbaar ook iets wat we meenemen of zo, dat we dus... in dat stukje van getraumatiseerd raken door iets... waar we dus ook een pesthekel aan kunnen hebben. Want ik kan me voorstellen dat je daar een afgrijzen aan hebt... als je dat meemaakt. Maar dat het dus toch zover komt... dat je dat dan ook nog gebruikt naar jouw kinderen.
Mm-hmm.
En dat noemen ze dan intergenerationeel trauma. Oftewel iets wat doorgaat door de generaties heen. En ik denk dat is in die zin, in dit voorbeeld met de zweep en dat terug te leiden is tot de slavendrijven, natuurlijk best wel een groot voorbeeld. Maar ik denk dat uiteindelijk ergens ook gewoon in generaties, als je naar jezelf kijkt, dingen teruggaat. Dus als ik mensen hoor die moest oppassen voor hun vader, omdat ze huiselijk geweld meemaakte. Dus ik me kan voorstellen dat ook die vader huiselijk geweld meemaakt. En dat je dan ook hoort van dat was ook de manier waarop hij is opgevoed. En waarop hij leerde van zo corrigeer je kinderen. Oftewel, iets traumatiseert ons. Daar loopt een trauma van op. Maar we geven het ook door. Nou, dat vond ik in de lijn van waar we het vorige keer een beetje over hadden wel interessant.
Ja, dus dat je ziet dat wat je zelf hebt meegemaakt, ook al heb je eronder geleden, dat dat dan toch is wat je ook meeneemt en vaak weer herhaalt.
Ja, en ik kan me voorstellen dat dat ook wel een beetje te maken heeft met wat jij zei. Van dat je dan ook op die manier wil laten zien, zie je, ik voed mijn kinderen ook goed op, want ik doe hetzelfde als het voorbeeld wat ik heb gehad of zo. Hè?
Ja, en ik denk dat daar ook in meespeelt. Het heeft ook te maken met hoe ik zelf terugkijk naar hoe ik mijn kinderen weer heb opgevoed. Dat dat ook het enige voorbeeld is wat je hebt gehad. Hè? Ja. Dus als ouders heb je, of als je vader of moeder wordt, dan heb je eigenlijk alleen maar het voorbeeld van je ouders over hoe je omgaat met anderen. Ja, je kunt natuurlijk bij vriendjes en vriendinnetjes wel wat zien, maar dat heb je nooit zelf meegemaakt.
Nee.
En doordat dat het voorbeeld is dat ook wat in je systeem zit waarvan je denkt, zo werkt het, zo.
Klopt. Ja,
zo moet dat. En kom je vaak in dezelfde dingen terecht. Ga je soms ook, tenminste heb ik wel, mijn ouders beter begrijpen waarom ze bepaalde dingen gedaan hebben. Omdat ik denk, ja, dat doe ik ook zo.
Ja.
En is het wel de kunst om dan ook daarna te gaan kijken en te denken, maar waarvoor doe ik dat nou eigenlijk? En dat vraagt dan dat je wat meer afstand gaat nemen.
Mm-hmm.
Maar het is inderdaad een gegeven dat wat je zelf hebt meegemaakt, je vaak ook toch weer doorgeeft aan een ander. Zeker als je er niet bewust van bent. En zelfs als je er bewust van bent, dan komt dat weer terug.
Ja. Ja, en ik vind er ook iets moois in zitten. Want het is niet alleen maar dat je een soort van slachtoffer bent van dus dat wat je hebt meegemaakt, dat je dus dat automatisch ook doorgeeft. Maar dat betekent ook dat jij de generatie bent die iets kan veranderen. Ja, want als je dus zelf zo gehad hebt, en je bent geneigd om het zo aan je kinderen door te geven, dan kan je in zeggen, nou, mijn ouders hadden het anders moeten doen. Of ik hoop dat mijn kinderen het anders gaan doen. Maar uiteindelijk heb jij de regie over je eigen handelen en de enige die je kunt veranderen ben jezelf. Dus ik vind dat ook altijd wel een soort kans geven of zo. Dat ik denk, oh ja, maar nu kunnen wij iets veranderen voor de generaties na ons.
Ja.
Maar dan moet je er wel bewust van zijn dat het iets is wat gebeurt. Ja. Ja.
Nou ben jij de laatste jaren best wel veel bezig geweest met thema trauma.
Ja.
Ook in een afstudeerfase waar je nog in zit. Kun je eens vertellen wat jij zeg maar de laatste tijd, als het gaat over trauma, waar heb je het dan over?
Nou, het mooie is, trauma lijkt, het trauma komt van het Duitse woord, het traum volgens mij, dus het wond, daar gaat het eigenlijk over.
Ik zou zeggen droom, maar goed, zo goed was mijn Duits ook weer niet.
Nee, volgens mij gaat het over wond. Ja. En mijn Duits is namelijk ook niet zo goed, dus ik heb dat van horen zeggen. Maar wat ik het mooie vind, ook dat is in diezelfde documentaire wordt er gezegd, en dat is een zin die mij raakte, dat ging over dat trauma niet is dat je als kind pijn lijdt, maar dat je als kind pijn lijdt en niet gezien wordt. Mm-hmm. En ik denk dat is volgens mij iets wat, we maken het soms heel groot als het gaat over misbruik en of verkrachting of slaan, geweld, emotioneel geweld of fysiek geweld. Terwijl het ergens ook gewoon eigenlijk gaat over je maakt iets mee waarin je pijn voelt en je wordt niet gezien in die pijn.
Ja, volgens mij was de zin trauma is not what happens to you, but what happens inside you. Dat is wat hij dan zegt. Het is niet wat er met je gebeurt, maar wat er in je gebeurt. En dat hij er dan bij zegt van en of wat er met je gebeurt opgevangen kan worden door de mensen om je heen. Hè?
Ja, hij is, tenminste de zin die ik me herinner is dat hij zegt trauma is not a kid that is not a kid that's hurt, mm-hmm. but a kid that's hurt but not seen.
Ja. Hij heeft twee van die mooie zinnen.
Ja.
Ja. Heel veel mooie zinnen.
Ja, als je de documentaire wil zien, hij is te zien. En je mag doneren dan voor de organisatie die dat doet. En dan kun je hem bekijken. En dat kan ook $0 zijn. Dus je kan hem altijd kijken.
Het is dus The Wisdom of Trauma. Dat is de documentaire. Ja.
Exact.
Maar kun je die zin nog eens zeggen over een kind?
Ja, mijn Engels is niet zo.
Zeg maar in het Nederlands.
Ja. Nou, een trauma is dus niet een kind wat pijn krijgt of pijn ondergaat, maar wat een kind wat pijn heeft zonder dat het gezien wordt. Ja. En dan ontstaat trauma. Mm-hmm. Dus, en dat is ook het mooie, maar ik vind dat het intrigerende van trauma, dat het dus eigenlijk helemaal niet zo gaat over wat we meemaken, maar vooral over dat we het meemaken in ons eentje.
Mm-hmm. En waarvoor is dan dat in je eentje, waarvoor is dat dan een probleem?
Omdat we dus als mens het heel erg nodig hebben dat we de veiligheid en de basis vinden in de ogen van de ander. Of dat we daarin een soort vertrouwen vinden van, oh, het is oké. Okay. En dat is natuurlijk het lastige als je bijvoorbeeld huiselijk geweld meemaakt. Dat je helemaal niet ziet bij je vader, je bent veilig. Of bij je moeder, je bent veilig. En heel vaak is ook de andere ouder soort afwezig of doet hij ook dan niks in. Dus daar dan is dan ook niks, weinig veiligheid, zeg maar.
Ja, en degene die dus ook die verwonding aanbrengt, is ook degene waarvan je houdt en verder moet.
Ja, precies. Ja. En dan is het dus ook het ingewikkelde. Dat je dus als kind heel loyaal bent en geneigd bent om te zeggen, oké, maar dan hoort dit er dus bij. En sterker nog, er zijn veel mensen die in het begin zeggen, ook in therapie, van joh, ik heb een prima jeugd gehad. Ja. En als ik dan wat doorvraag, dat ze zeggen, ja, nou ja, oké, er werd bij ons wel eens geslagen en ik heb wel eens in paniek gekeken naar mijn zusje of ze nog leeft in de hoek. Dat ik dacht, maar je overlevingsdrang om dus te denken, dit is dus oké, of tenminste, dit hoort er dus bij, is vanuit loyaliteit vaak naar de ouder toe. Mm-hmm. Terwijl dus ons gedrag vaak wel, nou ja, niet voor niets kom je uiteindelijk in therapie terecht, omdat je dus ergens een soort in het leven keer iets hebt opgelopen waar je niet meer mee verder kan, waardoor je vastzit.
Ja, wat je zegt, dat, want ik zat daarover na te denken. Ik denk, ja, heel veel van onze cliënten die hebben de neiging om wat ze meegemaakt hebben ook wat te bagatelliseren. En ik denk dat ook komt omdat, ja, dat is ook, zo was het. Het is ook iets moois van kinderen, dat ze ook altijd de positieve dingen kunnen zien. En een van de dingen die ik recent ook las, is dat een kind eigenlijk altijd geneigd is om de schuld bij zichzelf te zoeken. Dus als er iets niet goed was, dan denkt het kind, dat ligt aan mij. Die zou eigenlijk nooit denken, dat ligt aan de ouder. Mm-hmm. Ja, als je dat jaren zo gedacht hebt. Ik zat hier laatst nog met een man en die vertelde me dat hij best een lastige jeugd had gehad. Met allerlei lastigheden in het gezin, ziekte. Maar hij zei, ja, ik had gewoon lastig gedrag. Ik was altijd dat rotkind, dat moeilijke kind. Ja, en ik was ook geen lievertje. En mijn ouders hadden het ook heel moeilijk met mij. En dan denk ik, ja, dan ben je gewoon volwassen. En je hebt zelf alweer een gezin. En nog steeds ben je geneigd om met die bril van het lastige kind naar jezelf te kijken.
Ja.
En we hadden toen een gesprek met het gezin erbij. En dat was heel mooi. Want toen zei zijn vader tegen hem, ik kwam soms thuis en dan zag ik een hoopje ellende. En dat was het moment waarop die gezien werd.
Ja.
Want toen zei zijn vader, ja, maar jij was gewoon een hoopje ellende. En die vader die snapte dat op dat moment. En nog steeds had die jongen, die man, de neiging om dan te zeggen, ja, maar ik was ook een moeilijk kind.
Mm-hmm.
En dat vind ik eigenlijk best, ik vind het ook herkenbaar, dat je de neiging hebt om toch de moeilijke dingen, dit doet iets met je loyaliteit, hè? Je wil ook niet je ouders pijn doen. Je wil ook niet zeggen waar ze je pijn hebben gedaan, want je houdt ook van ze.
Maar ik denk dat ook precies het kenmerk is van trauma of zo. Hè? Dat als je... Er zijn dingen in het leven die ons vasthouden in gisteren. Of in eergisteren of in een aantal jaar terug. Maar dat is het ook een kenmerk van trauma. Dat als je erover nadenkt, dat de pijn soms voelt alsof het gisteren gebeurd is.
Mm-hmm.
En dan zit het dus nog, zit je daar nog in vast of zo, hè? Dan zit die pijn er nog.
Nou, sterker nog, het voelt niet alleen alsof het gisteren was. Het deel van je hersenen wat hiervoor verantwoordelijk is, waar dit zit,
ja,
dat kent dus geen besef van tijd. Dus dan is het ook vandaag, want dat zit daar vast.
Ja. Dus het zit opgeslagen in je hersenen.
Het zit opgeslagen in je hersenen, in je lichaam, maar het zit wel in het deel van de hersenen opgeslagen waar, wat geen besef van tijd heeft.
Nee, precies.
Dus ons denkende, hè, waar wij nu mee praten, waar we het logisch redeneren, die heeft besef van tijd. Die denkt, ja, dat is 30 jaar geleden gebeurd, of 15, of 40 jaar geleden, of 60.
Ja.
Maar dat deel van de hersenen, daar zit dat trauma niet opgeslagen. Dat deel van de trauma, dat zit opgeslagen in de lagere, primitievere onderdelen van onze hersenen, het emotionele brein.
Ja.
Ja, dat maakt gisteren en vandaag, dat werkt niet met tijd, dat werkt met ervaring. Ja, die ervaringen lijken op elkaar, dus het is nu.
Ja, maar dat is ook, als ik bij mezelf kijk, de momenten dat ik die pijn voel, dan voel ik me ook weer dat kleine ventje wat even zo gewoon bang wordt en, sorry voor het geluid, maar een soort bang wordt en ineens in elkaar schrompt. En dat is denk ik inderdaad de pijn die je dus voelt vanuit dat stukje van het brein. En het is ook wel interessant, hè? ik vond het echt vet verhelderend. Dat je hersenen zeg maar ook verder ontwikkelen. En dat stuk van redenatie, de frontale hersenkwap, waarin redenatie en zo plaatsvindt. Dat dat pas ontwikkeld wordt op je zevende. En mijn zoontje is 6. Dat ik dacht, oh, wat heb ik al vaak geprobeerd om jou iets te leren. Wat je eigenlijk helemaal niet aan kan, want dat is nog helemaal niet ontwikkeld. Nee. En daarom hebben kinderen tot 7 ook heel erg nodig. Juist om gezien te worden. Mm. En niet alleen door je ogen te zien, maar ook door dat je woorden geeft aan dat wat zij voelen. Dus dat als hij boos is, dat ik dan tegen hem zeg, goh, ik zie dat je boos bent en wat is het lastig voor je. Hij heeft dan zelf te leren om rustig te worden, maar hij kan er nog niet de woorden aan geven. Ik ben dus nu boos, want dat past nog niet in zijn hoofd. Nee.
Nee, en dat is bij 6-jarigen zo. Dat is ook bij 40-jarigen zo, kan ik je vertellen. En bij 46-jarigen zoals ik. Omdat dat stuk van de hersenen, waar dat trauma op is geslagen, ja. Hè, waar die wond, je zou kunnen zeggen de wond zit, die reageert dus niet op woorden, maar die reageert dus op de muziek, de toon, de liefdevolle ogen, de liefdevolle stem, de aanwezigheid.
Ja.
Kun je tegen zeggen, joh, het was zoveel jaar geleden, stel je niet aan, maar het voelt wel zo. Dus de redelijkheid komt daar niet bij. En terwijl we dat vaak wel proberen, dat zie ik bij cliënten ook heel veel terug, dat ze proberen met hun verstand dan over de wond te gaan praten, het proberen te beredeneren, maar zo erg was het niet, bij anderen was het erger. Ja, en dan herhaalt zich het verhaal, want dan worden ze ook door zichzelf niet gezien.
Mm-hmm. Ja. Dat is ook apart, hè? Ook wat jij net zegt over dat zoveel mensen die met leed te maken hebben altijd kijken naar wat er nog erger is.
Ja.
En tegenwoordig, we zitten op dit moment in de fase waarin Rusland Oekraïne heeft aangevallen en waar daar oorlog is. Omdat ik wel eens tegen cliënten zeg, ja, degene die niet in Oekraïne wonen, zeggen, oh, gelukkig, we hebben geen oorlog. En de mensen die in Oekraïne wegvluchten, die zeggen, oh, gelukkig konden wij vluchten, want er zijn mensen die hebben nog veel erger. En de mensen, denk ik, die in Lviv wonen, dus aan het westen van Oekraïne, zeggen, oh, maar ik ben blij dat ik niet in het oosten woon, want wat is het daar erg? Mm. Nou, zo de mensen die in een appartement zitten, wat niet plat gebombardeerd, zeggen, oh, wat is het erg voor degene die wel, nou, zo, weet je wel. Terwijl, uiteindelijk kijken we heel vaak naar de mensen die het erger hebben, terwijl we moeite heb om stil te staan bij wat heb ik nou zelf nodig? Waar zit mijn pijn? En wat is het leed wat mij overkomen is in mijn wereld, in mijn belevingswereld? Ja.
Ja. Dus als we teruggaan,
ja.
Hè, want dit is mooi, al die verschillende dingen. Zou je kunnen zeggen, al die mensen ervaren op een bepaalde manier een stukje gewondheid?
Ja.
En dan is de vraag, en wanneer wordt dat nou een trauma?
Ja, nou dat ze zeggen dus dat het trauma dus ontstaat op het moment dus dat je iets meemaakt wat zo heftig is, waarin je het nodig hebt om gezien te worden, dat het ontbreekt. En dan ga je dus daarin een soort van overleven. Mm-hmm. En ik ken een voorbeeld van een vrouw die misbruikt is in het verleden en verkrachting heeft plaatsgevonden, waarin ze dat niet kon vertellen tegen haar ouders. Maar wat vervolgens soort resulteerde in dat ze zichzelf ook maar afsloot en zich steeds verder terugtrok. Terwijl wat ze zo nodig had, was dat ze gezien werd door haar ouders. Maar dat ze eigenlijk zegt, ja, er zijn zoveel signalen geweest dat ze het hadden kunnen zien, maar ze hebben het niet gezien.
Nee.
Of ze hebben mij niet gezien. En wat ga je dan vervolgens als kind doen, is zorgen dat je dus dat overleeft en voldoet aan hun verwachting, dus maar weer netjes aanpassen. Maar ondertussen kom je dus dan in een overleefstand terecht, waarin je dus vooral bezig bent om gisteren of die pijn te overleven, in plaats van dat je in het hier en nu kan genieten en de vrijheid hebt om gewoon te leven en te kiezen waar je mee bezig wil zijn, in plaats van dat het verleden continu zegt, maar je moet hiermee bezig zijn. Mm. Dat is eigenlijk wat er volgens mij gebeurt in hersenen, dat je dus als dat iets getriggerd wordt, dat je vooral nog angst kan voelen en dat je blijdschap en verdriet en zo bijna niet meer kan voelen, maar puur in overleefstand staat. Dus alleen maar in de stand staat waarin je alert bent en op je qui vive bent. Dat is misschien dubbel gezegd. Maar op die moment, op die manier ook moeilijk contact kan maken met anderen. Want je staat al, je hebt maar een heel deel van jezelf, van je hersenen zijn een soort uitgeschakeld.
Mm-hmm. Dus je zegt dan blijf je zeg maar in de overleefstand staan, omdat die ervaring of die wond, om het maar zo te noemen, dat die niet kan helen. En dat helen ontstaat in het bij de ander kunnen zijn en de ander die jou liefdevol troostend.
In het contact. Dus dat het, en dat je dan kan afmaken, zeg maar. Ja. Dat je Peter Levine, die zegt het in zijn boek zo mooi, die heeft ik kom even niet op de titel van het boek.
De stem van je lichaam.
Die ja. En hij vertelt daarover een ongeluk. En ik vind dat voorbeeld zo mooi dat hij zegt van ja, er was eerst was iemand die zei oké, blijf stil liggen. En toen had hij dus tegen diegene gezegd, ga weg. Of zo had hij duidelijk gemaakt. Ik moet even eerder beginnen. Hij was overgestoken, aangereden, lag op de grond. En iemand zei, je moet helemaal stil blijven liggen, mag niks zeggen. En die een beetje op norse stemmen, toen zei hij, je moet weg. En toen kwam er een andere vrouw en die had gewoon liefdevol me aangekeken. En had gezegd, het is goed. En hij had getrild en had zichzelf, was daar ook bewust van. En zijn lichaam was aan het shaken geweest. En hij zei, op dat moment verwerkte mijn lichaam eigenlijk dat wat er gebeuren moest. Namelijk dat het gewoon een uiting gaf aan de pijn, aan de schrik, aan de alles. En, maar heel vaak worden we dus... hij vertelde ook dat in de zorg, medische zorg, vaak mensen dan vastgegespt worden, zodat dat ze stoppen met trillen en dat ze veilig zijn voor zichzelf. Maar uiteindelijk kan het lichaam dus op de een of andere manier niet afmaken daar waar het in zit. Oftewel de uiting van angst afmaken.
Dat is eigenlijk wel mooi als je bedenkt dat wij als mensen eigenlijk gewoon geboren zijn met het vermogen om ook dingen te kunnen doorstaan, om dingen te kunnen verwerken.
Ja.
Dat een van de belangrijkste elementen daarin is ook het samen zijn met anderen. He, maar dat we dus best wel heftige dingen kunnen meemaken, maar dat wij in contact of met hulp van de ander ook in staat zijn om dat te overleven en daar sterker van te worden.
Ja.
En dat trauma dus eigenlijk dus ontstaat als dat niet kan gebeuren. He, dus als je als kind, dus een kind dat iets heftigs meemaakt, dat uit meestal zijn emoties, dat huilt, dat schreeuwt, dat trilt. He, ik kan mijn kinderen nog wel herinneren dat ze zo, toen ze heel jong waren, dat ze dan helemaal snikken waren en schudden. En dan hou je ze vast en je troost ze. En dan is de ervaring af.
Ja.
Zou haast kunnen zeggen. En dan is dat is de manier voor die wond om te genezen. En dan is het af. Maar ja, als dat er niet is, en als dat steeds er niet is, dan kan dat zelf helende mechanisme, wat je dus in jezelf hebt, kan niet ontstaan.
Nee.
En blijft het dus hangen.
Ja, en dat is ook ergens het gekke van onze maatschappij natuurlijk. Hè? Want ergens, ik denk als we het hebben over trauma, dat veel mensen dus hele grote dingen ervaren. Mm-hmm. Maar de getraumatiseerde mensen die ik ook tegenover me heb, zijn bijvoorbeeld mannen die helemaal niet over hun emoties kunnen praten. Maar dat een man die vertelde dat hij zegt, ja, ik kan nooit bij mijn emoties stilstaan, want ik heb ooit gehoord dat mijn moeder tegen mijn vriendin heeft gezegd dat als ik huilde, dat ik op een andere kamer werd gelegd. Oftewel, als heel jong ventje dus al ervaring heeft gehad, als ik huil, word ik weggezet, ben ik en helemaal dan onveilig, vrij. Maar ik denk dat dat bij zoveel meer kinderen gebeurt, niet eens per se omdat je weggezet wordt met je wiegje, maar ook omdat er gewoon tegen je wordt gezegd, stoppen met huilen, klaar nu.
We zijn generaties zo opgevoed, hè?
Ja.
Dat is wat Cabo Maté in zijn documentaire ook zegt. We hebben het dan over grote dingen als trauma, maar zoveel kinderen die nog steeds, hè? Ik bedoel, dit is een tijd een opvoedtrend geweest om een kind dat huilt geen aandacht te geven 's nachts, want het moet leren te slapen. En hij zegt dat is in feite al een trauma, want dat kind dat vraagt om iets en krijgt het niet. Terwijl het kind om iets vraagt wat het op dat moment nodig heeft.
Ja.
Dat is met name de nabijheid van die ouder vaak. En dat zijn van die kleine dingen. Nou, generaties zijn zo opgevoed.
En nog steeds hoor je dat... Sorry, ik moet even kuchen. Nog steeds hoor je dat van... toen wij een baby kregen, dat ook tegen mij werd gezegd. Joh, als die huilt heel lang, moet je even 10 minuten laten huilen. Mm-hmm. En dan weer terugkomen. En vaak zijn ze binnen 10 minuten wel in slaap gevallen. Ja. Toen hoorde ik Gabo Maté erover praten. En dacht ik, man, wat heb ik gedaan? Ja. Waarom heb ik mijn kind laten huilen? Omdat ik daar last van heb. Of omdat ik hem iets wil leren, terwijl het enige wat hij nodig heeft, is dat ik hem even vasthoud. Mm-hmm. Nou, dat vond ik toevallig vanochtend. Toen bracht Sanne Lucas naar school. En Anna die moest alleen thuis blijven. En ik zie haar huilen bij de... Of tenminste, ze moest niet alleen thuis blijven. Ik was nog thuis. Maar ze wilde eigenlijk heel graag mee naar school wegbrengen, maar dat lukte niet. En ze stond bij de deur en ze moest heel hard huilen. En toen dacht ik, ja, ik kan nu zeggen, hou nou eens op. Stop nou eens mee. Andere keer mag je heus wel mee. Zorg dat ze stopt met huilen. Toen dacht ik, het enige wat ze nu nodig heeft, is dat ik gewoon even optil, even vasthoud. Even samen, dat we samen Lucas en haar moeder uitzwaaien. En dat ze gewoon even bij mij op schoot mag zitten, even mag kalmeren. En even mag voelen, oh ja, wacht, het is weer voorbij. En weer door kan. En ik niet dat als ik dat even anders had gedaan, dat ze gelijk getraumatiseerd was. Maar als dat stelselmatig gebeurt, dan krijg je dus het idee, ik mag niet huilen. Maar dat is wel niet alleen zo traumatiserend, maar ook een beperking voor de rest van je leven. Omdat je dus helemaal dan geen echt contact meer kan maken met jezelf. Dus ook eigenlijk niet zo meer met anderen op dat gebied, ja.
Ik heb ooit een keer gehoord dat iemand zei, er zijn A en B trauma's. A is de slechte dingen die je overkomen en B zijn dan de goede dingen die ontbreken. En ik denk dat veel mensen dat ook overslaan. Hè? Dat ze zeggen, ja, ik heb eigenlijk een prima jeugd gehad. Ja, er was niet zo heel veel emotioneel begrip en er was niet zoveel liefde. Maar verder hadden we het wel goed zo. Ja, dan zijn dat de goede dingen die ontbreken. En Gabo Maté brengt die eigenlijk bij elkaar. Hè? Het zijn de lastige dingen die gebeuren. En als dat dan niet de goede dingen die daarvoor nodig zijn bij elkaar komen, hè, dan ontstaat een wond die je leven lang ook kan blijven achtervolgen.
Ja, en ook dat ik denk, als dat dus al ontbreekt, als dat er niet is, als je niet leert om over je eigen pijn te praten, ja, hoe moeilijk is het dan als dan iemand misbruik van je maakt om dat dan wel te gaan vertellen? Ja. Ja, dus ik denk ook, juist als je het hebt over wat jij noemt die A-trauma's, dan denk ik, ja, dat gebeurt ook heel vaak bij mensen die het al niet hebben geleerd om over zichzelf te praten, waardoor het ook plaats kan vinden zonder dat het niet gezien groter. Wordt het groot. Is het dus ook een voedingsbodem dat het groot, dat, of tenminste dat het probleem, maar, of, hoe zeg, ja, hoe zeg je dat? Dat er nog ergere dingen kunnen gebeuren, omdat er dus geen openheid is om over te praten.
Nee, en omdat je een soort vertrouwen in jezelf bent kwijtgeraakt, dat wat jij voelt en ervaart dat goed en nodig voor je is, dat ook kloppend is.
Ja. Yeah. En ook denk ik dat je dus niet meekrijgt dat je waardevol bent en dat je het waard bent om gezien te worden en dat je een grens mag aangeven. Mm-hmm. Toch veel mensen die ik meemaak, die trauma's hebben meegemaakt als fysiek geweld of op jongere leeftijd misbruikt zijn of wat dan ook, die vinden het super ingewikkeld om later nog zichzelf ook waardevol te vinden. En dat dus pesthekel hebben in jezelf kan ook gewoon zijn omdat je een traumatische ervaring hebt gehad, dat iemand je door vol over je grens heen is te gaan, je het idee geeft, jij bent niks waard, dus ik mag doen met jou wat ik wil. Ja, ga dan jezelf later nog maar eens wel wat waard vinden. En ik zie dat die mensen heel vaak zelf ook in situaties weer terechtkomen waarin ze eigenlijk uiting geven, ja, ik ben toch niks waard. Mm-hmm. En dan vaak zelfs op de manier waarop ze de pijn hebben ervaren, op die manier weer proberen de verbinding te maken met een ander door hun lichaam te geven, omdat ze denken, dan is dat in ieder geval nog een manier waarop ik contact kan maken. En blijkbaar ben ik dat waard. Terwijl, nou, dat ergens is dat verdrietig. Of ergens, dat is, vind ik, verdrietig. Ja.
Dus even resumerend zeggen we eigenlijk, trauma is een wond. Wonden maken we mee in ons leven.
Ja.
Maar het is vooral ook, is die wond gezien, is het verdriet? En wat nodig was op dat moment om met die wond om te gaan, was dat er? En dat kunnen hele grote dingen zijn, maar het kunnen ook veel kleinere, in onze ogen kleinere dingen zijn die toch een enorme impact hebben, omdat ze eigenlijk niet hebben kunnen herstellen.
Ja.
En we dus niet gekregen hebben wat we nodig hebben.
Ja.
Of wat we nodig hadden.
Ja, precies. En wat ik het mooie vind van... sorry, onderbrak ik je?
Ja.
Oké. Okay. Vertel verder.
Maar nou ben ik kwijt wat ik wou zeggen.
Oké. Okay.
Nee, want dus dat is waar we... Dat is waar we zijn. Nu ben ik echt het spoor kwijt. Dus...
Oké. Okay. Nou, wat ik wou zeggen, want jij zegt over wond. Wat ik altijd een mooi beeld vind, is als je... Een wond bijvoorbeeld op je arm hebt, een enorm diepe snee, dan heeft dat verzorging nodig. Oftewel, dan heb je nodig dat iemand naar kijkt, het schoonmaakt en het, dat het verband goed verbonden wordt. En ik denk dat met trauma heel vaak zo is dat er dus snel een verbandje omheen wordt gelegd door jezelf en dat je denkt, oké, als ik er maar niet naar kijk, dan ziet niemand het en trek wel een lange mouw eroverheen. En vervolgens gaat het etteren en blijft het dus heel lang een soort van onverwerkt iets, waardoor het alleen maar groot wordt en pijn blijft doen. Maar als je hem goed verbindt, en dat vind ik het mooie van dat het ook wond, het trauma, dat het ook met een wond geassocieerd wordt, dat het een grote wond heeft het nodig om dagelijks even eraf gehaald te worden. Dat het verband eraf gehaald wordt, dat het opnieuw schoongemaakt wordt, dat ernaar gekeken wordt en dat het weer opnieuw verbonden wordt. Dus net zo lang als nodig is dat het dicht zit, ik ben geen medicus, maar dat het op een gegeven moment dus dan op een schone manier kan herstellen. En dat is ook wel... Wat als het gaat over trauma, wat nodig is, dat je soort mag, dat noemen ze penduleren, dus dat je naar die pijn toe gaat, dus eigenlijk dat verband eraf haalt en zegt, oké, we gaan er eens naar kijken, we gaan er weer oog voor hebben. Dat je de pijn voelt en dat je dat samen doet met iemand anders, die je in de ogen kan kijken, waar je vertrouwen voelt. En dat je daarna ook weer mag zeggen, oké, nu is het weer opnieuw verbonden, nu mag je het weer even, met andere dingen bezig gaan. Mm-hmm. En op die manier, als je dat met regelmaat doet, Zodat je, dan hoef je er niet in te verdwijnen, hoeft het niet je leven te bepalen. Maar dan is het wel zo dat je, doordat je er oog voor hebt, dat het steeds langzaam heelt. En dat is met een wond zo, maar dat is met een trauma ook zo.
Ik weet alweer wat ik al zeg.
Okay.
En eigenlijk, dat was eigenlijk het stukje wat hiervoor kwam. Van waar brengt ons dit? Dus je hebt een wond, je hebt niet gekregen. Nou, jij vertelt eigenlijk wat je, wat je dan nodig hebt.
Ja.
Nou kan ik mij voorstellen, dat mensen zitten te luisteren. En dat eigenlijk de vraag is van, ja, maar heb ik dan ook trauma's in mijn leven? Hoe herken ik die? En want als je niet eens door hebt dat je een wond hebt, ga je hem ook niet verbinden. Mm-hmm. En ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met bepaalde wonden die nog niet genezen zijn. Die dus ook niet dat herstelwerk gaan doen.
Yeah.
Dus hoe ontdek je nou, waar ontdek je dat nou aan?
Ja, wat ik denk is hoe je het kunt ontdekken, is dat je als je veel bezig bent met het verleden en veel bezig bent met de pijn uit het verleden, of juist de andere kant op, dat je heel veel bezig bent met over 10 jaar moet ik daar zijn, over dus zorgen dat de toekomst beter wordt dan wat het was, ja. Soort het streven naar. En misschien is het wel vooral het uitblijven van vrede hebben in het hier en nu.
Mm-hmm. Nou klinkt dat ook allemaal nog best wel vaag.
Ja.
Dus ik ben gewoon een man, ik doe mijn werk. Voel mijn kinderen op. Mm-hmm. Hoezo bezig zijn met de toekomst of vrede hebben in het hier en nu. Hè?
Ja.
Dus,
maak ik me nu mijn zin belachelijk?
Ja.
Oké, okay. Ja, dat mag. Ja. Ja.
Maar
het wordt wat zweverig, bedoel
je. Kijk me in de ogen en dan helen we het nu.
Ja, dat is goed. Ja. Ja.
Maar want ik denk
dat er heel veel mensen rondlopen...
met wonden waarvan ze ineens weten dat het wonden zijn, die ze wegrationaliseren.
Ja.
Ja, ik stel de vraag, maar ik heb er zelf ook een idee over. Hè?
Ja.
Ik denk dat je kunt gaan nadenken over, zitten er in mijn leven ook van dit soort wonden, op het moment dat je tegen blokkades oploopt, keer op keer. Dus dat is één ding. Hè? Dus als je merkt van, ik vind het steeds lastig om de confrontatie met iemand aan te gaan. Dus eigenlijk ga ik liever weg. Ik vermijd dat liever. En dan zou je je kunnen afvragen, nou, dat is een blokkade. Het gebeurt steeds weer. Ik neem me voor om het wel te doen, maar ik doe het niet. Zou daar een wond zitten die nog niet genezen is? Het kan ook zijn dat je altijd, steeds maar weer, in conflicten terechtkomt. Die je schijnbaar lijkt te winnen, maar waarbij je wel uiteindelijk steeds een stukje van de relatie verliest. Weer zo'n iets. Of dat je in de opvoeding van je kinderen steeds tegen een bepaalde boosheid aanloopt, maar eigenlijk is het machteloosheid en je weet daar niet mee te dealen. Dus eigenlijk denk ik dat bij heel veel van die patronen waar je steeds weer tegen aanloopt en waar je ook wel over nagedacht hebt en jezelf ook wel voorgenomen hebt, daar wil ik wat mee, maar het wordt niet anders. Dat een lampje kan zijn om te gaan denken, hé, maar misschien zit hier wel een iets gewonds van vroeger achter. Hè?
Ja.
Altijd maar je ergens met een eenzaam gevoel in groepen rondlopen. Het moeilijk vinden om contacten aan te gaan met anderen, terwijl je je voorneemt om het te doen. Eigenlijk altijd over je grenzen heen gaan. Omdat de ander dan maar weer een verzoek doet. Lastig vinden om je tijd te plannen. Allemaal van dat soort blokkades. Je neemt je voor om het anders te doen. Dat doe je vaak met je denkende brein.
Ja.
Maar het patroon zorgt ervoor dat dat niet lukt. Dat is mijn idee.
Ja.
Herken je het?
Ja, ik ben het daarmee eens. Ik denk dat het vooral gaat over dat als je elke keer dus ergens tegenaan loopt en pijn ervaart of daar. Of dat je dus merkt, want dat is ergens ook het conflict. Zijn dus ook een heleboel mensen waarvan de partner tegen een probleem aanloopt. Die zegt, joh, maar ik krijg nooit contact met je. Ik zie nooit wat van jou. Ja. Omdat je zo jezelf hebt afgesloten, omdat dat het veiligst is. Ja. Dus ik denk, het begint bij bewustwording van, waarom doe ik wat ik doe?
Als het goed is, loop je dan zelf dus ook steeds tegen een probleem. En dat een partner steeds zegt, joh, maar ik krijg geen contact met je. Dus wat zeggen anderen tegen me, waar ze tegenaan lopen bij me, is ook vaak een richtingwijzer.
Ja.
En ik vind het belangrijk om erbij te zeggen, ons hele verhaal van vandaag is opgebouwd om te zeggen van trauma hoeft niet een heel groot ding te zijn, Maar het kunnen ook de kleinere dingen zijn in ons leven waar we misschien helemaal niet zoveel waarde aan hebben gehecht, maar die toch pijnlijk waren en die daardoor niet hebben kunnen herstellen.
Ja.
Dus ergens heb ik de heel erg de behoefte om dat traumastuk normaler te maken, ja, zodat we er ook makkelijker naar durven kijken.
Ja, exact. En dat omdat we ook volgens mij allebei geloven dat er herstel mogelijk is van traumatische ervaring of trauma's. En ik denk dat, want als je er tegenaan loopt, dan kun je denken, oh help, dus nu heb ik een trauma. Nu moet ik de rest van mijn leven leven met dat trauma. Mm-hmm. Terwijl ik juist denk, maar het is dus ook de weg. Het begint bij bewustwording van waarom doe ik wat ik doe. En dat heeft dus blijkbaar ooit, of is een gevolg van een wond die ooit geslagen is. En dan kun je er iets mee. Ja. Dan begint het eigenlijk pas. Want dan kun je beginnen met herstel om te zorgen voor die rust. Of te kijken naar, maar wat heb ik dan nodig? Mm. Zodat ik rust mag gaan ervaren ook op dit thema of dit stuk van mijn leven. Ja.
David Grant, de man die Brainspotting ontdekt heeft. Brainspotting hebben we ook ooit een podcast over opgenomen.
Ja.
Die heeft een boek geschreven over hoe je met Brainspotting kunt werken. En in dat boek heeft hij het over doorbreken onder andere van blokkades en trauma. En dat verband, dat zit daar vaak tussen. En belangrijk is om je te realiseren dat heel veel van die blokkades dus niet oplossen door te denken. En dat is hetzelfde als je tegen je zoontje, waarbij dat deel van de hersen nog niet zo ontwikkeld is, gaat praten en hem argumenten geeft. Daar doet trauma, daar doet die wond het niet op. Die wond doet het op liefde.
Mm-hmm.
Nou, het mooie vind ik van wat ik bij Brainspotting geleerd heb, is dat lichaam, dat deel van de hersenen waar dat trauma is opgeslagen, dat moet ruimte krijgen om af te maken wat er is. En dat moet die ruimte krijgen in het liefdevolle contact met die ander. Dus de ogen van de therapeut die er zijn. Het gezien worden door de therapeut. En wij doen ook binnen onze praktijk veel sessies ook met Brainspotting. Er wordt heel weinig gepraat, soms wel, soms niet. Maar in het, in wat iemand beleeft, in wat er loskomt, leef ik dan als therapeut heel erg mee. Ik voel bijna mee wat er gebeurt.
Ja.
En daar zit het helende effect voor een deel ook in. Naast exact. Het feit dat je iemand de ruimte geeft om af te maken wat nog afgemaakt had moeten worden.
Ja.
En wat vaak onderdrukt is.
En ik denk ook dat het als partners aan elkaar geven soms ook heel ingewikkeld is. Omdat je heel vaak ook een partner uitzoekt die makkelijk is in de manier waarop jij omgaat met je trauma. Dus als jij je een trauma hebt meegemaakt en je stopt het weg, dan is het natuurlijk heel prettig om een partner te hebben die weinig over emoties praat, want dan word je er ook niet mee geconfronteerd. Totdat je op een gegeven moment merkt, hé, maar ik loop hierin vast en ik moet hier iets mee. Dan heb je ineens een partner die eigenlijk nooit over emoties praat, dus je ook niet die functie kan vervullen van die helende werking. Terwijl die zelf dus blijkbaar ook met een trauma zit, want elk mens wordt emotioneel geboren. In meer of mindere mate, maar we worden allemaal geboren dat we huilen als we trek hebben, als we honger hebben, dat is hetzelfde, als we behoefte hebben aan aandacht. En als je dat dus elkaar niet kan geven, dan ben je dus eerst eigenlijk heel vertrouwd, ergens soort van veilig op een scheve manier voor elkaar, omdat je elkaar dus ook niet confronteert met het trauma. Op het moment dat je dan iets anders nodig hebt, dan wordt het soms ook juist ingewikkeld om dat aan elkaar te geven, omdat je eigenlijk allebei een proces door te gaan hebt om een trauma te verwerken, om iets weer nieuws te leren en eigen proces door te gaan.
Ik denk dat dit een heel mooi punt is om te zeggen van laten we hem hier langzaam gaan afronden, om dat stuk van maar hoe zit dat dan in relaties? Want je komt ook ouders en kinderen tegen.
Ja.
Ouders, kinderen tegen die waar sprake is van trauma, partners, die elkaar dus vaak ook op dat traumastuk uitzoeken. En dat een goede is om daar nog een vervolg aan te geven van hoe zit dat dan in die partnerrelatie? Omdat het inderdaad waar is, je zoekt elkaar ook vaak uit, zodat je niet met dat stuk aan het werk moet of hoeft. Dat het veilig verstopt kan blijven.
Ja, precies. Dat is een goeie. Ja. Dan gaan we het daar de volgende keer over hebben.
Dus de kern van vandaag is een trauma is een wond. Die wond die vraagt voornamelijk om gezien te worden door de ander. Zodat je eigen lichaam, je eigen systeem het af kan maken. Vaak gebeurt dat niet. Dan blijft dat zitten. Dan moet je dus een overlevingsstrategie gaan vinden. Dus dat is vaak door het te verstoppen of daar maar niet aan te komen. Loop je tegen blokkades op. En vaak zijn dan die blokkades de dingen waar je in je leven in vastloopt, waar daar eigenlijk een wond onder zit. En die wond die vraagt dus verzorging, liefdevolle verzorging.
Ja.
En die liefdevolle verzorging die zit vooral in dat het er mag zijn. Hè? Dus van jezelf en dat anderen het zien, dat er liefdevolle aandacht voor is.
Ja, en ik denk dat daarin heel belangrijk is dat stukje waar we het wel eens vaker over hebben, waar we als mens zo naar verlangen, dat gezien worden. Dus dat je, als je dan je pijn vertelt of je verhaal deelt, of dat je dan in de ogen van de ander ziet dat hij de pijn voelt die jij voelt. Ja. En dat is natuurlijk, dat moet de ander dan kunnen en daar moet dan de ruimte voor zijn. Maar dat, nou, daar gaan we het dus volgende keer over hebben. Maar dat daar zit de heling,
ja,
uiteindelijk. En dat het gewoon elke keer mag zijn.
Dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus wat dat betreft, luister ook de volgende.
Ja.
Stel je vragen die je hierover hebt.
Ja, en mocht je er iets van vinden, zeg het ook. Dan kunnen we daarop ingaan. Vinden we leuk. Ja. Oké. Okay.
Nou.
Bedankt voor het luisteren. En vergeet ons niet te volgen op Insta, zodat je precies weet wanneer de volgende aflevering online komt. Je kan volgens mij ook abonneren op Spotify. Dat zoek kan. Even uit hoe dat moet. Maar je kan volgens mij gewoon onze podcast volgen. Mm. En ook dan komt die bovenaan in je feed, denk ik. Zoiets.
Maar zou je nou meer willen verdiepen in hoe wij daarmee werken, dan kun je op de website van relatie-herstel.nl kun je informatie vinden. Maar we hebben ook een nieuwe website specifiek voor verwerken van trauma via brainspotting. En dat is www.brain-spotting.nl. Daar is verbonden ook aan onze praktijk. En daar hebben we heel veel dingen ook uitgelegd over hoe dat werkt. Hoe dat proces werkt, nog meer dan op onze andere website. Dus neem ook gerust daar een kijkje.
Ja, zeker. Oké, tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.